Ik wil met u lezen uit Lucas hoofdstuk 2. Lucas 2, vanaf vers 8. Reinder had al een beetje verklapt, het gaat over de herderschap. Dus het is een ontmoeting van de herders met de engelen, een ontmoeting van de herders met Jezus. Dus Lucas 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er een engel bij, een menigte van engelen van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren, naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien, dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Tot daar. Het is midden in de nacht, het is nacht. En die herders die zitten, volgens wat de Bijbel ons vertelt, bij hun schapen. En het is een gewone nacht, een nacht zoals er 13 in een dozijn zijn. Er is niks speciaals aan deze nacht. Het is zelfs een hele rustige nacht. De wind waait een beetje door de struiken, we horen de blaadjes ritselen. En voor de rest staat er een enorme mooie sterrenhemel. Iets wat we hier in Vlaanderen niet zo dikwijls zien in een mooie sterrenhemel. Maar daar hadden ze dat wel, een mooie sterrenhemel, miljoenen sterren. Indruk van, oh, hoe groot is God, zo'n machtige schepping. En de schapen die zijn rustig, die zijn stil. En de herders die babbelen een beetje bij het kampvuur, die zitten bij dat kampvuur. Zij houden de wacht, zitten niet te slapen, ze slapen om de beurt. Want ja. Je kunt niet heel de nacht wakker zijn en dan de volgende morgen ook nog de schapen verzorgen. Dat kan niet. Dus ze slapen om de beurt. En de paar die wakker zijn, die praten stilletjes. Waarom zouden ze stilletjes praten? Hebben ze bang dat ze de schapen wakker maken? Oh nee. Nee, dat is het probleem niet. Waarom zouden ze stil praten? Omdat ze ondertussen heel aandachtig zijn. Ze spitsen constant hun oren om te horen of er niks gebeurt met de schapen. Want er zijn roofdieren in de buurt. Ze hebben hun schapen bijeengedreven dicht bij een rots, zodat ze aan de ene kant beschermd zitten en zij zitten aan de andere kant. En ze zijn de hele nacht alert. Ze luisteren, ze praten wel een beetje, maar ze zijn heel aandachtig. Ze luisteren of ze geen leeuwen horen die de schapen wil komen zien. En van het moment dat er één schaap een beetje begint te mekkeren, zijn ze direct klaar om in te grijpen. Dat is wat herders doen. Herders die zorgen voor de schapen. Die zijn bereid om, als er een leeuw komt, om daarvoor in te springen, om die leeuw aan te vallen, om de schapen te beschermen. En dat is wat die herders ook weer deze nacht aan het doen zijn. Ze staan op wacht. Ze houden de wacht bij hun schapen. En ze praten een beetje over wat er allemaal aan het gebeuren is. Ja, het is enorm druk in Bethlehem. Hè. Er zijn veel mensen, want iedereen moest zich gaan inschrijven in de stad waar zijn voorvader geboren was. Want de Romeinen die wilden iedereen tellen. Die wilden weten hoeveel mensen wonen er in ons koninkrijk. Dat is een beetje de stoef van de keizer. Van, oh, zie eens over hoeveel miljoenen mensen ik de baas ben. En daarom lieten ze tellen. En iedereen moest naar zijn dorp. En dus de herders hebben het over... Wat zijn wij? Wij zijn dicht bij de stad van David. David, weet je wel, de grote koning. Maar nu? Nu. Wie is er nu koning? Koning Herodes. En die is koning namens de Romeinen. En de Romeinen heersen over ons. En wij, het grote Israël, wij zijn eigenlijk helemaal onderdrukt. We zijn niks. We zijn een volk dat bestaat, maar eigenlijk geen enkele macht heeft. We hebben niks meer van onze glorie van vroeger. Niks meer van de tijd van David. Ja, we wonen vlakbij de stad van David. Maar dat is eigenlijk een klein dorpje. Dat helemaal geen uitstraling heeft, dat helemaal geen macht heeft. Ik denk, oh. Waar is de God van Israël? Waar is onze God die ons beloofd heeft dat hij ons tot een machtig volk zou maken? Hij heeft het aan Abraham beloofd. Hij heeft het aan Mozes beloofd. We zouden ons een groot volk maken. En wij zouden het hoofd van de natiën zijn. Wij zouden leiding geven aan alle natiën. En nu, Rome is de baas. En wij zijn alleen maar een klein nietig volkje, dat moet luisteren naar anderen. Waar zijn de beloften van God? Is God dood misschien? Is God doof misschien? Dat doen we zo gemakkelijk, hè? Als het niet goed gaat met ons, dan zeggen we, oh, God is niet goed bezig. Want er is veel miserie, het is God zijn schuld. En de herders ook niet. En het volk van Israël ook niet. Die dachten niet van, misschien is het wel onze schuld dat het niet zo goed gaat. Misschien moeten we eens nadenken over hoe wij bezig zijn. Hè? Nee, dat ligt niet aan ons. God is de schuld. God had moeten ingrijpen. God moet het anders doen. De herders denken nog na over Herodes. Herodes die zit op de troon. Een hartkoning, een vreedkoning, helemaal niet vriendelijk. Een koning die heerst met macht, met onderdrukking. Zijn banier staat op de toren in Jeruzalem. Zijn vlag, niet de banier van God. Niet de banier van de Messias. Och. De profeten hebben zo dikwijls gezegd, er komt de Messias. Er komt de Messias en de Messias komt en dan zal alles veranderen. Maar is dat zo lang? Al zo lang? En die Messias? En dan ineens is er een enorm licht. En de herders die zijn onder de indruk. Die beschermen zich voor het enorme licht, want dat licht is zo sterk dat ze daar niet in kunnen zien. Dat is normaal. Als je midden in de nacht zit en de zon zou dan beginnen schijnen, dan kun je daar eigenlijk niet in zien. Ik heb vroeger, toen ik jong was, toen fotografie nog in een donker kamer gebeurde, nu gebeurt het allemaal op een computer, toen gebeurde dat nog in een donker kamer. Ik maakte foto's in een donker kamer en dan komt dat daarna buiten in het gewoon daglicht en dan kun je bijna niet zien. Want dat licht is veel te fel. En dat licht is geen ander licht dan anders. Maar omdat je gewend bent aan de duisternis, kun je het licht op dat moment niet verdragen. En dat is een beetje ook hoe de mens is, hoe de wereld is. De wereld is zo gewend geworden aan duisternis. En ik kan u vertellen, als je lang genoeg in een donker kamer zit, Op een duur zit je daar in de duisternis. Je kunt dingen zien. Zien is misschien een groot woord, maar je weet dingen. En als dat licht, als het dan het licht aangaat, dan kun je niks meer zien. En dat is wat de wereld ook nu heeft. We zijn zo gewend aan duisternis en daar kunnen we dingen in ontwaren en we weten dingen en we komen waar we willen. Maar als dan het licht komt, dan kunnen we niks meer zien. Dan zijn we eigenlijk verblind door dat licht. Hoewel dat licht goed is, en dat was bij de ergens ook, dat licht is goed, dat licht is warm, dat licht is eigenlijk zacht. En toch is dat licht voor hen hard. En ze kunnen dat niet zien. En dat is voor mensen in de duisternis ook zo. Licht is hard. Als je in het duister leeft. En eigenlijk wil dat zeggen, hou dat licht van mij weg. En dat is wat de herders in eerste instantie ook hebben. Wat is dat licht? Is het een bliksem? Is het een plotseling onweer? Maar nee, dat is geen bliksem. Want dat licht is warm. Is zacht. En dan komt daar een stem. Een stem die tot hen spreekt en zegt van... Ik kom jullie een hele mooie boodschap brengen. Een blijde boodschap. Ik kom jullie iets vertellen dat je aan heel het volk mag vertellen. Nu, vannacht, is de Messias geboren. En die stem die is sterk en tegelijk ook zacht. Het is een harde stem die heel duidelijk, heel helder is, maar tegelijk ook heel omarmend. Een stem die de herders eigenlijk min of meer vastneemt, zacht, omarmt, draagt. En dan voelde de herders zich een beetje door een andere herder gedragen en beschermd. De engelen zijn daar de herders van de herder. En de engelen mogen zeggen, jullie moeten niet bang zijn, jullie mag blij zijn, want ik verkondig jullie grote blijdschap. En ik moest denken aan een stuk uit Psalm 47. En daar staat een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over heel de aarde. Hij onderwerpt volk aan ons, hij brengt natie onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit. De trots van Jacob, die hij heeft lief gehad. God vaart op onder gejuich. De Heer vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God. Zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning. Zing psalmen. Want God is koning over heel de aarde. En zing psalmen met onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Hoor eens. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. En dat is een stuk de blijdschap die engelen mogen verkondigen. De Messias is geboren. En de koning regeert. God regeert op zijn troon en hij zal alle volken onder zijn heerschap bijbrengen. Hij zal alle onrust, alle duisternis opnemen. Soms denken we van, wow. We zeggen dat wel eens in een kerstliedje, van gij in uw klein hoekje, is een oud kerstliedje, en ik in mijn, Jezus zegt dat wij hier als kaartjes zijn. En dan denk ik van, wow, als je nu zo heel veel kaarsjes ziet, en er brandt nog voor de rest veel licht, dan zijn die kaarsjes niet zo heel helder. Die zijn altijd even helder, maar moest al het licht uit zijn, dan is één enkel kaarsje heel belangrijk. Want dan verlicht dat. En dan is dat één enkele kaarsje heel, heel belangrijk. Als we met veel te samen zijn, dan zijn we een hele bloemenkei van kaarsen. Dan denk ik, ik ben eigenlijk niet nodig. ik ben er eigenlijk te veel. Er zijn dikke kaarsen, roze kaarsen. Ik ben maar een klein, dun kaarsje. Mijn lichtje is maar klein, dat is niet belangrijk. Maar God zit in een klein, in een plaat en daar is het donker. En dan is die ene kaars zo heel belangrijk, omdat dat licht geeft. De anderen dat licht kunnen zien. Licht is iets speciaals, hè. Waarom is licht sterker dan donker? Omdat donker de afwezigheid van licht is. Als licht verschijnt, verdwijnt, moet duisternis verdwijnen. Daar kan het donker niks tegen doen. Als jij in je kamer 's avonds het licht aansteekt en gaat naar bed, dan moet de duisternis uit je kamer weg. Vanzelf. Licht is sterker, licht overwint, slokt eigenlijk als het ware de duisternis op. Lost de duisternis op. Licht is sterker. En dat is wat de engelen hier mogen brengen. Wij zijn het licht. En kijk, dat licht, dat slokt heel de duisternis op. Daar blijft geen duisternis over. En dat licht is leven, is vriendelijkheid, is zachtheid. En vandaag, vannacht, zeggen de engelen, is in de stad van David een kind geboren. Ah, in de stad van David. Jeruzalem. Ah, nee, niet Jeruzalem. Bethlehem. Want Bethlehem, dat is de stad waar David geboren is. David, de grote koning. De koning waarvan God in zijn woord zegt dat hij een koning naar zijn hart was. Hij was de tweede koning, maar hij is de koning die Jeruzalem op de kaart heeft, die Israël op de kaart heeft gezet en die Jeruzalem tot hoofdstad van Israël heeft gemaakt, 3000 jaar geleden. Heeft David Jeruzalem tot hoofdstad van Israël gemaakt. En komt terug, hè, 3000 jaar, en hij komt terug. Hoofdstad van Israël, en dat is wat God. Wauw. En deze, in deze stad is in deze nacht opnieuw een David geboren. Dat is eigenlijk de boodschap van de engelen. Er is een nieuwe David, maar een David die nog groter is dan de David die we hebben gehad. En misschien hebben de hele stad van, jongens, oh, de dagen van de Romeinen zijn geteld. Hè. Het is eindelijk gedaan met dat zuchten onder het juk van de Romeinen, met belastingen betalen aan de Romeinen. Eindelijk gaan we vrijkomen. Misschien nog 20 jaar tot dit kind groot is. En dan zal hij de Romeinen verslaan. Dat is een stuk de hoop. En voor een stuk, soms hebben we dat ook, hè, van... Oh, oh, ik zou willen dat God is de machtigste. God is schepper van hemel en aarde. En God kan voor mij alle omstandigheden zo veranderen. En hij gaat alles maken dat alles vanzelf gaat. En dat is de hoop, de verwachting die we hebben. En toch laat God er nog een hele tijd over gaan. Toen Jezus wegging naar de hemel, na zijn kruisdood, dan zei hij van, ik kom terug. En reeds de eerste gemeente, in de eerste tientallen jaren na het vertrek van Jezus, dacht de gemeente van, ah, Jezus komt spoedig terug. En we verwachten Jezus. Maar er is ondertussen 2000 jaar voorbij. Tussen David en Jezus was ook meer dan 1000 jaar. En God is een genadig God. God geeft tijd aan de mens om hem te leren kennen. En dat is waarom God wacht. En dus heel veel tijd geeft aan mensen. God wil dat alle mensen tot bekering komen. God, dat is Gods verlangen. God wil niet dat mensen verloren gaan. Het is Gods verlangen dat mensen God leren kennen. Dat ze het licht leren kennen. En dan heffen de engelen een jubelzang aan. Ere zij God. Ere zij God in de hoogste hemel. Ze zingen eigenlijk een overwinningslied. Ze zingen een lied dat zegt van God zit op de troon en God regeert. Is de situatie van de herders anders dan een half uur geleden? Niks. Is de situatie in Bethlehem anders dan een half uur geleden? Niks. Er is niks veranderd. Op zich. Maar God openbaart, ik ben aan het werk. Ik ben aan het werken aan de verandering. En de verandering is op komst. En de verandering komt juist in het kleine. Wij denken van, oh, God moet op, met dwang iedereen verplichten om te buigen voor hem. En God doet dat niet. God komt met zachtheid. God is een God van liefde. En die wil dat wij van hem houden. En niet dat we het angst zeggen, oh, God is groot en ik moet luisteren, want anders. Maar dan dacht je, wow, God is zo warm. God is zo dichtbij. God die houdt van mij. God die zorgt voor mij. Ik wil bij God zijn. Ik mag God papa noemen. En dat is wat God wil, dat je eens kunt zeggen, papa. Niet dat ik bang moet zijn voor God, want God is zo groot en zo sterk. God is groot en sterk. Maar hij is papa. Hij zorgt voor mij. En de engelen mogen dus zekerheid en hoop en vreugde verkondigen. Zekerheid. Overwinning. Terwijl die overwinning niet zichtbaar is. Maar die overwinning is zeker. God heeft belofte gedaan. Want God, staat er in het lied dat de engelen zingen, God heeft welbehagen in mensen. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft. God heeft welbehagen in de mensen. En dat welbehagen in de mensen, dit is een wisje datje, dat is een semitisme. Dat was al een gebruik. Dat is niet een nieuwe frase die de engelen op dat moment hebben uitgevonden. Ze hebben een aantal jaren geleden, ik weet niet meer zo lang geleden, aan de Dode Zee rollen gevonden, de Qumran-rollen noemen ze dat. En dat zijn oude rollen en die liggen daar al meer dan 2000 jaar. En die hebben allemaal teksten van de Bijbel. En daar hebben we gezien van, oh, de Bijbel is nog niks veranderd. Ze hebben hele stukken van Jesaja en daar is niks aan veranderd. De Bijbel is nog dezelfde als die 2000 jaar geleden. En in die teksten komt dat woord ook voor. In rol 1QH4, maar dat zegt dus niks, wordt dat ook gezegd. En daar staat de frase Bene reson necha. Mensen die u lief hebt. Mensen waar u welbehagen hebt. En dat komt nog een paar keer voor. Als de engelen daar dus zeggen, in mensen welbehagen, dan is dat niet een nieuwe manier van uitdrukken. Het is ook weer voor de herders een referentie aan iets wat ze al kenden. God houdt van mensen. God houdt van mij. En dan zijn die engelen weg. En de duisternis komt terug. Uitgenomen de sterren die nog aan de hemel staan. En de herders die haasten zich naar de stal. Die zoeken Jezus. Want als ze zoiets verteld is, dan wilden ze dat toch wel zien. En ze haasten zich om hem te gaan zien. En als ze hem gezien hebben, dan vertrekken ze terug en gaan ze vertellen Aan iedereen die ze tegenkomen, wat ze gehoord hebben, wat ze gezien hebben, ze vertellen over Jezus, ze vertellen over de engelen, ze vertellen over het licht, over de warmte, over de overwinning. En sommige mensen zullen zeggen, dat is een raar verhaal. Heb jij ooit al engelen gezien? Wie van hier van ons heeft er hier al ooit engelen gezien? Goh, dat was in de tijd van de herders natuurlijk juist hetzelfde. Wie had er al engelen gezien? Ja, herders in de wei. Misschien wat paddenstoelen eten of zo zeker. Of iets anders. En sommige mensen zullen wel gezegd, we zullen wel zien. Als het waar is, zullen we wel zien. En anderen zullen gezegd, gedronken zeker. Het was met Pinkster ook zo. Wat zouden mensen zeggen? Hè? Als er tongen werden gesproken, gedronken zeker. Dus zelfs als de wereld hoort, ik was van het verhaal van Jezus, dan zeg je, verzonnen, zat, dromers. Goh, dat frappeert me nog een ander ding. Dat frappeert me zo erg, hè. Dat ze ons misschien wel dromers noemen, en dat mag. Maar elke keer als er tegenwoordig in Europa of zo ergens een aanslag is, dan moeten we Imagine draaien. Hè? Dan moeten we Imagine horen. Imagine there's no heaven. Imagine there's no hell. Imagine there's no religion. Dat moeten we dan horen. Hè? Want imagine all the people living life in peace. Die droom, dat willen we dan wel. Maar als God spreekt, dan is dat een droom die we niet willen horen. Dan is dat verhaaltjes. Dat kom ik, hè, hoe mensen vasthouden aan een droom, aan een imagine, stel je voor dat, terwijl ze weten dat is niet. De mensen leven niet allemaal in vrede en dat zal morgen niet zijn en dat zal binnen 10 jaar niet zijn en dat zal binnen 100 jaar niet zijn, want we zijn allemaal dikke egoïsten. En we weten dat. Maar imagine, stel je voor dat wij als mensen dat toch bereiken. Forget it. God heeft zijn droom. Wil ik die droom? De herders hebben een stuk van die droom van God mogen zien. En dan heb ik me afgevraagd van, waarom gaat God naar de herders? En misschien hebben de herders dat zichzelf ook wel afgevraagd. Waarom kiest God herders om zich te openbaren? Maar je gaat beginnen terugkoppelen. De eerste herder. Wie was de eerste herder? Denk eens nou, wie was de eerste herder? We moeten niet ver teruggaan. Adam en Eva hadden 2 zonen in het begin. En Abel was herder. En Kain was landbouwer. En Abel was de herder. En Abel was degene die op God vertrouwde. God kiest voor de herder. Als God later zijn volk roept, dan roept hij Abraham uit Ur, de herder. Als uit Isaac 2 zonen geboren worden, heb je Jacob en Esau. Esau is de jager en Jacob is de herder. En God kiest de herder. Als God Mozes roept, dan roept God Mozes niet als een prins is in Egypte, maar als een kennis van de wetten, maar als een pracht, met wie hij als mens wel was, hoe slim en handig. Mozes probeert dan zelf wel eens, hè? Maar dan moet hij 40 jaar in de woestijn, dan moet hij 40 jaar schapen gaan hoeden, herder worden. En dan kan God Mozes roepen, herder. En als God de koning naar zijn hart roept, dan roept hij David. En was David de herder. De herder, bij uitstek die zelf op psalm heeft geschreven, van de Heer is mijn herder. En als God dus hier in dit kerstverhaal de herders roept en zich aan de herders openbaart, dan vertelt hij eigenlijk ook een stuk van ik ben iemand die de herders zoekt. Ik roep de herders. Ik heb altijd al de herders geroepen. En waarom de herders? Omdat de herders mensen zijn die zorgen. Die zorgen voor de schapen. Die zorg dragen voor de ander. En Jezus noemt zichzelf de herder, de goede herder. En ik wil met u naar Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Vanaf vers 7. En dan zie je waarom Jezus door herders bezocht wordt. Omdat het een beeld is op wie Jezus is. Jezus, de herder. Johannes 10, vanaf vers 7. En Jezus zei dan opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hun niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En daarom dat beeld ook hier. De herders die hun leven inzetten voor de schapen die ze op dat moment bewaken. En het is een beeld voor wat Jezus gaat doen. Jezus is zelf de goede herder. En dan is er heerschappij op basis van zorg. Heerschappij op basis van liefde. Heerschappij op basis van omzien naar de ander. En geen heerschappij vanuit heersen over de ander en de ander doen wat ik graag heb. Maar heerschappij vanuit de ander laten bloeien, de ander laten groeien, de ander tot zijn recht laten komen. En God zoekt ook nu nog de herders onder ons. Zij die anderen willen verzorgen. Zij die zorg willen dragen voor de ander. We zijn als een gemeente samengevoegd en God zoekt de herders ook in de gemeente. Om er voor de ander te zijn. Om voor de ander je leven in te zetten. Dat is wat een herder doet. Voor de schapen zijn leven inzetten. Wat mag de ander mij kosten? Welke moeite wil ik doen voor iemand anders die een broer of een zus die het moeilijk krijgt? Jongens, ik heb geen tijd, want ik moet nog thuis zien. En er is Champions League vanavond en er is ik weet niet wat. Wat mag mijn broer, wat mag mijn zus mij kosten? De liefde van Christus wil in mij heersen. Laat ik dat licht doorbreken in mijn duisternis. Laat ik de vreugde en de overwinning die God hier verkondigt op kerst, laat ik die doorwerken in mijn hart. Dat is wat God zoekt. Ik geef licht. En jij zegt, ik geef leven en ik geef dat overvloedig. Niet zo'n beetje, hè. Niet zo'n klein beetje. Ik ben een beetje christen en ik ben een beetje gelukkig. Als je dat maar hebt, een beetje gelukkig. Ik ben juist gered en voor de rest weet ik het eigenlijk zo goed nog niet. Jezus wil leven geven en overvloedig, niet een beetje. Rust, liefde, vrede, elke dag opnieuw. Ondanks uw situaties, licht. Amen.